Goedemorgen gasten, gemeenteleden en luisteraars thuis. Een heel hartelijk welkom in deze dienst. Het thema van de dienst is geboren uit de maagd Maria en het accent ligt op leren en belijden. Mijn naam is Jouke Lakenveld, ik ben vandaag ouderling van dienst. Na afloop van de dienst kunt u bij dominee Tinko Blanke en bij mij terecht met vragen en opmerkingen. Ook voor informatie over onze gemeente bent u van harte welkom. We staan straks voor in de kerk. Voor de kinderen is er vanmorgen kinderbijbelgroep 1, 2 en 3. En ook voor de tieners is er de tienergroep 1 en 2. We beginnen nu met het intochtslied O kom Immanuel uit Hemelhoog 145. En namens de kerkraad wens ik ons een gezegende dienst. Ja.
Thank you. Goedemorgen allemaal. We hebben ook allemaal leuke kinderen hier achter die de dienst op hun eigen manier met ons meebeleven. En daarvoor hebben we nog iemand nodig voor de crèche. Wie kan ik daarvoor strikken? Graag aan de hand. Links voor mij achterin. Dankjewel. Zullen we samen stil worden aan het begin van deze dienst om ons te richten op God? Ook vanochtend spreken we uit dat onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer. Hij die de hemel en aarde gemaakt heeft, trouw is tot in eeuwigheid, laat jou en mij nooit los. Genade en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. We zingen nu God de lof toe met de woorden van het lied Prijs onze Heer. Hij alleen is de machtige God. Als u vanochtend om u heen heeft gekeken, zal het u vast niet ontgaan zijn dat inmiddels de aankleding van de prachtige kerkzaal en het portaal ons laat weten dat we toeleven naar het prachtige kerstfeest, ook dit jaar weer. En het is vandaag de tweede Adventszondag en ik wil graag Sarah en Aaron naar voren uitnodigen om mij te helpen. Zij zullen het tweede adventsversje tegen horen brengen en de eerste twee kaarsjes aansteken.
Volg iedereen die iemand mist, in last heeft van de kou. Het kindje van de liefde, het kindje komt voor jou.
Heel erg dank jullie wel. Dan mogen de kinderen van de kinderbijbelgroepen en de tienergroepen nu naar hun eigen ruimtes gaan. We zullen samen het woord van God openen en we gaan bidden voordat we dat doen. Laten we samen bidden. Grote God, koning van de wereld en kerstkind heel dichtbij. Dank u wel dat we ons in deze tijd van advent mogen voorbereiden op de betekenis van het kerstfeest dat steeds dichterbij komt. We danken u dat we daarvoor niet hoeven te gissen of naar de radio hoeven te luisteren, maar dat we de Bijbel hebben die tot ons spreekt en in hele klare taal ons iets vertelt over het feest dat komen gaat. Wat is uw woord toch een prachtig boek, vol van wijsheid, van ongedachte verbindingen, van voorafschaduwingen van wat komen gaat en waarin we uw plan met de wereld mogen zien. Heer, wilt u ons rust geven en concentratie om ons daar ook vanochtend weer op te richten. Werk in ons met uw Heilige Geest terwijl wij luisteren, zodat we zullen ontdekken wat u vandaag tot ieder van ons in het bijzonder te zeggen heeft. Amen. We luisteren nu, voorgelezen door Truus Mulder, naar het eerste hoofdstuk van Lucas, de versen 26 tot 55.
In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: "Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je." Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: "Wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob en aan zijn koningschap zal geen einde komen." Maria vroeg de engel: hoe zal dat dan gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad." De engel antwoordde: "De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk." Maria zei: "De Heer wil ik dienen. Laat het met mij gebeuren wat u hebt gezegd." Daarna liet de engel haar weer alleen. Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Ze werd vervuld van de Heilige Geest en riep luid: "De meest gezegende ben je van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan." Maria zei: "Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij van geslacht op geslacht voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van hun troon en wie gering is, heeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich aan zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid."
Ja, zo sluiten we de schriftlezing af met de lofzang van Maria. En die is ook prachtig op muziek gezet door de band Sela. En die gaan we nu samen zingen. Anne zal de tekst van Maria zingen en wij geven dan telkens als gemeente antwoord met het refrein: "Maak groot met ons de Heere." Laten we samen zingen. Genetica, of erfelijkheidsleer. Dat is een wetenschap die nadenkt over dat je karakter en je uiterlijk voor een belangrijk deel worden bepaald door de genen van je voorouders en van je ouders. Want bij je geboorte krijg je namelijk DNA van je vader en van je moeder mee. En dat DNA dat maakt dat je wordt geboren met een bepaalde haarkleur, maar het heeft ook invloed op het karakter wat je van je geboorte meekrijgt. En vanochtend moeten we niet zomaar over genetica nadenken samen, maar over Bijbelse genetica. Er is namelijk een probleem met de tekst van vandaag. Eerst horen we de engel Gabriël zeggen: je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en de zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen. En een paar regels later zingt Maria dan vervolgens: God toont zijn macht en de kracht van zijn arm, en hij drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van hun troon, en wie gering is, geeft hij aanzien. Dat snap ik niet. Hoe kan God nou aan de ene kant de machtigste koning aller tijden aankondigen, en aan de andere kant ook degene zijn die heersers en koningen juist van hun troon afhaalt? Nou, het antwoord op die vraag vinden we door na te denken over Bijbelse genetica. Koning Jezus heeft namelijk een totaal ander DNA dan het DNA van die heersers die zich verheven wanen, hè, waar Maria over zingt. Jezus aan de ene kant wordt geboren uit Maria en hij erft haar karakter. En de genoemde heersers aan de andere kant, die dragen hele andere genen. Namelijk de genen van de allereerste aardse machthebber, koning Nimrod. Waar blijft Nimrod? Zo sterk is hij niet, daar is hij. Wie was Nimrod? We komen hem voor het eerst tegen in Genesis 10. Daar worden de nakomelingen van Noach genoemd. En een van de zonen van Noach is Gam. Hè, van Sem, Gam en Jafet, Gam. En Gam is degene die in het hoofdstuk daarvoor zijn vader van zijn waardigheid heeft proberen te beroven. Dus dat is niet zo'n beste man. En die Gam die krijgt weer een zoon, die heet Kus. En de zoon van Kus is Nimrod. Want we lezen het volgende. Oké, jullie mogen het doen. Dat was hem. Kus was ook de vader van Nimrod, die de eerste machthebber op aarde was. Hij was een geweldig jager, door niemand overtroffen. Vandaar het gezegde, een jager zonder weerga. Een tweede Nimrod. De kern van zijn rijk werd gevormd door Babel, Uruk, Akkad en Kalne in Sinjar. En vanuit dat land trok hij naar Assyrië, waar hij Nineveh, Regelbot Eer en Kalach bouwde. En ook de grote stad Rezen tussen Nineveh en Kalach. Nou, Nimrod had dus niet zulke beste genen, want zijn opa Gam was immers degene die geen respect had gehad voor Noach. De grote Noach die door God zelf was aangewezen om de aarde te redden van de zondvloed. Maar er zijn aanwijzingen dat het nog veel erger gesteld was met de genen van Nimrod. Nimrod wordt namelijk aangeduid met het woordje machthebber, de eerste aardse machthebber. En dat is een vertaling van het Hebreeuwse woord gibor. Nou, nu zie ik jullie maar allemaal aankijken van, gibor, ja dat ken ik ergens van. Maar waar ken ik dat ook weer? Volgens mij heb ik dat vanochtend nog gezien. Nou inderdaad, van de blauwe ex-douchegel natuurlijk. He, kijk maar even met me mee in mijn badkamer, daar zie je hem staan. Overigens, naast de wasbare wattenschijfjes van mijn vrouw en de composteerbare wattenstokjes van mijn vrouw. Dus dat is even dan een gratis milieutip naar aanleiding van vorige week. Maar goed, speciale douchegel dus. Er staat op Invigorating Shower, oftewel mannelijke douchegel. He? Als jij een partner hebt met heel veel borsthaar, dan heeft hij waarschijnlijk zo'n ding in zijn badkamer staan. Het zit bomvol met testosteron. Nou, laten we heel even naar de achterkant kijken. Want op de achterkant staat natuurlijk in alle talen wat hierin zit. En inderdaad, in het Hebreeuws, daar staat het La Gibor, gemaakt van Gibor, van mannelijkheid. Gibor betekent dus mannelijk, krachtig en sterk. En daar kennen jullie het allemaal van. Maar de Bijbel zegt dat Nimrod dus ook Gibor was. En dat wordt hier vertaald als machthebber. Ja, en nu wordt het interessant, hè? Want ik vertelde dat dit woord gibor een aanwijzing is dat het nog veel erger met de genen van Nimrod gesteld is dan je misschien zou denken. Want de enige andere plek in Genesis waar dit woord gibor voorkomt, is in Genesis 6. Kijk maar met me mee. Daar staat het volgende. Een overbekende en voor velen een mysterieuze tekst. De zonen van de goden zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren, en ze koos uit hen de vrouwen die ze maar wilden. In die tijd en ook daarna nog, zolang de zonen van de goden gemeenschap hadden met de dochters van de mensen en kinderen bij hen kregen, leefden de giganten op aarde. Dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden. En weet je, die woorden befaamde helden zijn een vertaling van precies datzelfde woord als waarmee Nimrod als machthebber wordt aangeduid, namelijk gibor. Gibor betekent mannelijk of machthebber of befaamde held. En de Joodse traditie die gaat er dan vanuit dat Nimrod ook zo'n gigant was. Het product van engelen of geesten die rebelleerden tegen God en hun eigen gang gingen. En nu komt natuurlijk de Bijbelse genetica weer om de hoek kijken. Want als het zo is dat Nimrod afstamt van zonen van de goden, die rebelleerden tegen God, ja, dan zou hij hun rebelle gedrag toch ook geërfd moeten hebben. Dat rebelle gedrag van de zonen van de goden, dat gaat dus over rebelleren tegen God, in opstand komen tegen God. En voor dat thema hoeven we eigenlijk maar één bladzijde terug te slaan nadat Nimrod is geïntroduceerd. Twee dia's verder, en voor ons één bladzijde terug in de Bijbel, lezen we in Genesis 11, doe toch nog maar eentje terug, Het verhaal over de bouw van de toren van Babel. De mensen bouwen een stad met een toren die tot aan de hemel reikt, zodat ze beroemd zullen worden. Weet je, dat verhaal, de toren van Babel, overbekend. En het heeft ontzettend veel betekenislagen. Maar één van die betekenissen is dat het verhaal gaat over de hoogmoed van mensen. Ze zijn God niet gehoorzaam. Nee, ze gaan gewoon hun eigen gang. Ze willen hun eigen God zijn. En ze willen op eigen kracht, als het ware, de hemel bedwingen door zo'n toren te bouwen. En dit verhaal over de toren van Babel gaat dus onder andere over rebellie en opstand tegen God. En nog even voor de record. Hoe heet precies die stad met die hoge toren die de mensen hebben gebouwd? Babel, inderdaad. En weet iemand nog waar die toren stond? Op een vlakte in Sinjar. En wie was de koning van dat gebied? Nou, blader maar weer even terug naar Genesis 10 voor het antwoord. En een dia verder. Nog eentje verder. Spannend, hè? Het was natuurlijk Nimrod. Nimrod, de eerste machthebber op aarde. De kern van zijn rijk werd gevormd door Babel in Sinjar. Dus de leider van dit arrogante en godslasterlijke project was Nimrod. Koning Babel, de koning van Babel in Sinjar. En Nimrod, die draagt dus ook rebellie mee in zijn DNA. Hij is het archetype van de opstand tegen God. Hij stamt af van een opa die geen respect heeft voor zijn vader. Hij lijkt zelfs af te stammen van de opstandige zonen van de goden. En hij wordt gezien als de aanstichter van het schoolvoorbeeld van opstand tegen God, namelijk de bouw van die arrogante toren van Babel. De betekenis van de naam Nimrod zal je dus vast ook niet verbazen. Het betekent: wij zullen rebelleren. De Joodse traditie vertaalt het met: hij die de hele mensheid aanzette tot opstand tegen God. We zien dan ook dat het DNA van Nimrod door de hele geschiedenis heen gebleven is. Niet via bloedverwantschap, maar via geestverwantschap. En we zien het DNA van Nimrod allereerst terug bij bekende Bijbelse personen. Mensen die God tegenwerkten. Denk bijvoorbeeld aan de farao, die het plan van God met het volk Israël tegenwerkte. Denk aan Herodes, die het plan van God met Jezus tegenwerkte. En een saillant detail daarbij is dat we in de Joodse geschriften lezen dat Nimrod een grootschalige kindermoord zou hebben uitgevoerd om te voorkomen dat de aan God gehoorzame Abraham geboren zou worden. En laat dat nou precies diezelfde gruwelijke en onmenselijke methode zijn die Herodes en de farao hebben gebruikt om hun eigen macht en hun eigen egoïstische idealen te beschermen. En dat DNA van Nimrod, dat zien we niet alleen terug in personen, maar ook in volken en steden. Kijk maar achter me. Want wie zijn de grote vijanden van God en zijn volk? Nou, dat zijn Babylonië en Assyrië. En dat zijn precies die twee landen die door Nimrod werden geregeerd. Assyrië kennen we van de vele oorlogen met Israël en van de eerste ballingschap waarin de 10 stammen worden weggevoerd. En de hoofdstad van Assyrië, Nineveh, die kennen we maar al te goed. Denk aan die dominee met dat rare hoedje met die schelp en dat zeewier. De mensen in Nineveh deden zulke verschrikkelijke dingen dat God van plan was om de stad te verwoesten. En vervolgens komt Jona dan en komen de mensen, de inwoners van Nineveh, tot inkeer. En lijkt het eind goed al goed. Maar bij de profeet Nahum lezen we dat de inwoners van Nineveh toch weer in hun oude gedrag terechtkomen. En dat is de reden dat God in 612 voor Christus de stad alsnog met de grond gelijk maakt. Nineveh, gesticht door Nimrod. En de andere vijand van Gods volk, Babylonië, genoemd naar de hoofdstad Babel, Babylonië. Ja, dat zien we helemaal overal in de Bijbel terug. Het begint met die opstandige bouw van de toren van Babel. En het eindigt in het boek Openbaringen, het laatste boek van de Bijbel. Daar wordt Babel neergezet als de personificatie van het kwaad. Als symbool van de ongehoorzaamheid tegen God. Het DNA van Nimrod. We waren vandaag begonnen bij het verhaal van de aankondiging van Maria's zwangerschap. En Maria bezingt dat God heersers van hun troon stoot en dat Jezus zelf heerser zal zijn. En om het verschil te begrijpen tussen die twee type heersers, moesten we aan de slag gaan met de stambomen in de Bijbel. De eerste hebben we nu gehad. De stamboom van de arrogante Nimrod. En we zien zijn DNA terug in alle slechte koningen, alle slechte landen, alle slechte volken die een vijand blijken te zijn van God en zijn plannen. En de grote vraag is natuurlijk nu, dat DNA dat woekert maar door. En wie zal dat virus, dat DNA wat zich over de aarde verspreidt, wie zal dat stoppen? En daarvoor moeten we op zoek gaan naar de tweede stamboom, waarover we lezen in het boek van de profeet Micha, hoofdstuk 5. Houd alles wat we tot nu toe hebben besproken heel goed in je achterhoofd als we het lezen. We lezen: uit jouw Bethlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren. Uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. En daarna zullen wie er nog over zijn, terugkeren naar de andere Israëlieten. Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de Heer zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Ze zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einde van de aarde en hij brengt vrede. Wanneer Assyrië ons land binnenvalt en zijn voet in onze paleizen zet, zullen we 7 herders doen opstaan, ja, 8 vorsten uit mensen gekomen. Met het zwaard zullen zij Assyrië kaal slaan, met blinkende wapens Nimrod vernietigen. Hij zal ons bevrijden van Assyrië wanneer het ons land binnenvalt en onze grenzen overschrijdt. Hier lezen we dus het antwoord op de vraag wie het DNA van Nimrod zal stoppen. We lezen over iemand die slechte heersers van hun troon zal stoten. We lezen over iemand die de afstammelingen van Nimrod zal vernietigen. Hij zal geboren worden in Bethlehem. Hij wordt bekleed met de macht en de majesteit van God en zal heersen tot het einde van de aarde om vrede te brengen. En we lezen over een vrouw die zwanger is. De vrouw is natuurlijk Maria. Maria, degene die bezingt dat Gods aankondiging van Jezus' geboorte betekent dat God zijn liefde voor Israël niet is vergeten. Of in de woorden van Micha: zijn broeders worden niet langer aan hun lot overgelaten, want God grijpt in. Jezus is degene die de macht van het DNA van Nimrod zal breken. En hoe gaat hij dat doen? Hoe stopt hij de invloed van het DNA van Nimrod? Nou, dat doet hij door een heel ander DNA te laten zien, uit een hele andere stamboom. En als we willen ontdekken welk DNA Jezus precies op aarde komt uitleven, dan moeten we kijken naar de stamboom van Jezus. Micha schrijft dat Jezus geboren zal worden in Bethlehem. Dat is de stad van koning David. Jezus stamt namelijk af via Jozef van koning David. Dat lazen we eerder in de tekst van vandaag. En koning David was iemand die met vallen en met opstaan weliswaar, maar toch leerde om God gehoorzaam te zijn en nederig over zichzelf te denken. Ook al is koning David koning, tijdens zijn koningschap beseft hij dat er een koning is die hoger is dan hem, de koning van hemel en aarde, en daar buigt hij zich voor. Dat zie je bijvoorbeeld op het plaatje achter mij. Dit is een tafereel waarin de ark van het verbond, symbool van Gods aanwezigheid, Jeruzalem wordt binnengedragen. En koning David, die zie je niet ergens achteraan op een prachtige troon zitten met een mooie mantel om. Van nou, ik ben ook een koning en nu komt er nog een goddelijke koning binnen en ik zal het dus allemaal bekijken. Nee, koning David, die gaat niet waardig in een mantel zitten kijken. Nee, op het plaatje achter me heeft hij alleen een onderbroek aan. In de MBV lezen we een priesterhemd. Maar je kan het je ongeveer voorstellen als hij trekt een korte broek aan en een shirt of een basketbalhemd. En hij danst van vreugde voor de ark van God uit. En zo danst hij voor de Heer en toont hem eer. David betoont God de eer die de ware God toekomt zonder te veel bezig te zijn met zijn eigen waardigheid. de engel Gabriël die bij Maria komt. Die vertelt dat God aan Jezus die troon van David zal geven. Hé, dat is dus al een hint. Jezus zal koning zijn zoals koning David koning was. Nederig en gehoorzaam aan God. Wat een ander DNA is dat, hè? Dan het DNA van die Nimrod die zichzelf als het middelpunt van de wereld ziet. Laten we nog even verder kijken in de stamboom van Jezus, zodat we zijn DNA nog wat verder kunnen ontdekken. Dan zoomen we even in op zijn moeder, Maria. Ook Maria's karakter wordt gekenmerkt door nederigheid en gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan God, want ze is niet op zichzelf gericht, hè, zoals Nimrod. Nee, ze geeft zich over aan Gods wil. Maria zegt dan ook tegen de engel: de Heer wil ik dienen. Laat er met mij maar gebeuren wat God van plan is. En ze is helemaal niet met haar eigen belangen bezig, maar ze stelt zich gelijk ten dienste aan Gods bedoelingen. En dat is het DNA dat zij letterlijk aan Jezus doorgeeft. En als Maria en Elisabeth elkaar tegenkomen, dan roept Elisabeth Maria toe: jij bent de meest gezegende onder alle vrouwen. En Maria zingt zelf ook: alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. En dat is helemaal waar. Maria heeft inderdaad een hele bijzondere rol in Gods heilsplan. Maria heeft zelfs een plekje gekregen in onze apostolische geloofsbelijdenis. Daar zeggen we over Jezus: geboren uit de maagd Maria. En er is natuurlijk een reden dat dat daar zo prominent in staat. Want weet je, het maagd zijn van Maria, dat benadrukt dat het initiatief voor de redding van de mensen helemaal bij God vandaan komt. En uit zichzelf kopiëren mensen, en wij ook, van nature vanzelf het DNA van Nimrod. Als we niet opletten, gaan wij ook een beetje zo leven. En God is de enige die daar wat tegen kan doen. Hij stopt het DNA van Nimrod door zelf als een klein kindje naar de aarde te komen. Het door God zelf verwekte kerstkindje zal opgroeien tot een man die Gods DNA ten volle zal uitleven. En van dat DNA zagen we al voorafschaduwingen in het karakter van Jezus' voorouder David en in het karakter van zijn moeder Maria. Dus die zinsnede geboren uit de maagd Maria zegt dus ook iets over wie Jezus zal zijn. Want Jezus draagt Maria's genen. Jezus is dus een koning met een totaal ander DNA dan arrogante heersers. Mensen die denken dat ze hun eigen God zijn, dat hun eigen belangen in het midden moeten staan. En dat is eigenlijk de oplossing van onze genetische puzzel. Hoe kan God nou de komst van de machtigste koning ooit aankondigen en tegelijkertijd degene zijn die de heersers van hun troon stoot? Nou, omdat God met kerst als een kwetsbaar kind naar de aarde kwam. Om de koning te worden die de stamboom van koning Nimrod van Babel zal stoppen. Jezus die het ware leven zal leven door gehoorzaam te zijn aan wat God wil. Jezus die met zijn spreken, met zijn leven, met zijn sterven en zijn opstanding aan ons zal openbaren wie God is. Hij verslaat alle zonden en al het kwaad waar Nimrod de representant, de vertegenwoordiger van is. Want Jezus leeft niet voor zijn eigen status en macht. Hij sterft nog liever dan dat hij zich laat verleiden om mee te doen met het spel van de Nimrods van deze wereld. En met Pasen zal hij Nimrod dan ook vernietigen. En met Pinksteren geeft hij zijn DNA door de Heilige Geest door aan zijn volgelingen. Met de opdracht om zijn DNA, Gods DNA, geestelijk voort te planten. Die studie, die bijbelstudie over bijbelse genetica, ja, die gaat nu dus in één keer over jou en mij. Als jij Jezus wil volgen, dan gaat het over jou. Terwijl we samen in deze periode van Advent op weg zijn, op weg naar kerst, leren we iets over hoe we Jezus kunnen volgen. We leren iets over Jezus' karakter en hoe we dat kunnen nadoen, hoe we daarvan kunnen leren nog voordat hij geboren is. Want die stamboom van Jezus, David en Maria, laten het DNA van Jezus al zien. Het DNA dat God op onze wereld wil zien groeien. En daar kan jij aan meedoen. Denk de komende week maar eens voor jezelf na. Waarin herken ik het DNA van Nimrod in mijn eigen leven? En waarin herken ik juist het DNA van Jezus in mijn eigen leven? Ik, jij en u, we kunnen kiezen van welke stamboom we deel uit willen maken. En dat doe je door te kiezen wie jouw geestelijke ouders, jouw rolmodellen mogen zijn. He, zijn dat Nimrod, de farao en Herodes? Of zijn dat koning David, Maria en Jezus? Welk karakter wil je eigenlijk erven? Welk DNA wil je de ruimte geven in je leven? Welk DNA wil jij voeden in je hart? Nimrod was de eerste machtige koning op aarde, maar Jezus zal de laatste en oppermachtige koning van het heelal zijn. Wie mag jouw koning zijn? Nimrod, de eigen gereide egoïst? Of koning Jezus, de liefdevolle en nederige dienaar? Een grote tegenstelling. Maar als je goed in je hart kijkt, dan zul je zien dat allebei de soorten DNA, misschien in het klein, toch af en toe aan je trekken. Wat kies je? Voor welke stamboom kies je? We lazen dat Nimrod werd verwekt bij een vrouw die bevrucht was door een opstandige engel. En we lazen dat Jezus werd verwekt bij een nederig, Godgehoorzaam meisje, door de Heilige Geest van God bevrucht. Dus blijf toch niet hangen. Blijf niet hangen in die uitstervende familie van koning Nimrod. Kies alsjeblieft voor de familie van Jezus, die zich aan het uitbreiden is over de wereld. Ik hoop dat je vanochtend net als Maria wil zeggen: de Heer wil ik dienen. En dan mag je weten dat de Geest van God, die het kindje Jezus op een wonderlijke manier liet groeien in Maria, dat diezelfde Heilige Geest ook Gods DNA bij jou van binnen wil laten groeien. Zodat je steeds meer op Jezus zal gaan lijken. Drager van zijn DNA. Amen. Als je wil, mag je antwoord geven op wat we vanochtend in de Bijbel hebben gehoord. En dat kan je doen door mee te zingen met het lied Uw Sterke Hand. Wat erover gaat dat we ons aan God geven om door hem gevormd te worden naar zijn beeld. En aansluitend luisteren vervolgens naar het tweede adventsgedicht die de thematiek nog eens bij elkaar brengt. Thank you.
Advent. Schepping wacht. Als de avond valt. Heer, zie mij in de ogen. Spiegel van mijn ziel. Daar in mijn binnenkamer. Wie woonde daar vandaag? Was het de trotse hoge? Rebel die roept, ik kniel niet. Mijn hand, de hamer. Wie haalt mij omlaag? Richt mijn beenderen op, Heer. Naar uw beeld, weef me. Van de avond tot de morgen, op naar jongste dag. Laat mij keer op keer vragen oprecht, vergeef me. Zodat u in mij kunt borgen, de mens waar u naar smacht. U wilt geen stierenbloed van mij. U sprak, je weet wat goed is. Kind, ik zoek niet naar je val, maar dat ik al groeiend verander. Vader, schep nieuw hart in mij. Heilige Geest, schenk wat ik mis. Opdat ik sprekend lijken zal op de nederige ander. Amen.
Wanneer je graag met iemand wilt doorpraten of bidden, is er voor gelegenheid in de stilteruimte achter in de kerk. Na afloop van deze dienst staan daar gemeenteleden die dat graag met u willen doen. U bent van harte welkom. De collecte is voor Zoa. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Aad Stierum, die jarig is. Wie wil deze bloemen brengen? We zijn nog op zoek naar mensen die op de eerste kerstdag willen helpen met koffie schenken na de dienst. Aanmelden kan bij Jacqueline Dikken of bij Arine Brouwer. En Bart Buizen zal nu eerst iets vertellen over het kerstfeest met de Zuiderlichtfamilie.
Goedemorgen. Vorige week is er al een aankondiging geweest over de Zuiderlichtfamilie, maar het leek me goed om dat nog eens ietsje uitgebreider te doen. Nog eventjes wat over de achtergrond. Dit is een initiatief wat gestart is in 2018 in deze kerk. En het gaat uit van Stichting Evangelie en Moslims. Die hebben al een aantal pioniersplekken in het noorden van het land, waar Arabische christenen samenkomen. Maar tot dat moment was dat in het zuiden van het land nog niet aanwezig. En het leek goed, omdat er ook al wat contacten waren in het zuiden van het land, om dat hier ook te starten. Dus onze gemeente, onze kerk, heeft onderdak geboden aan deze groep sinds zomer 2018. En sindsdien komen we elke maand bijeen. Dat is elke tweede maandag van de maand. De volgende mag op. Dus wat is precies de doelstelling van deze groep? Het is eigenlijk om een soort van geloofsgemeenschap te vormen voor mensen die Arabisch sprekend zijn. En veelal zijn dat vluchtelingen die hier in Nederland terechtgekomen zijn. En vaak is het zo, als je als moslim christen wordt, dat je eigenlijk je natuurlijke familie wat verliest. Dus het kan zijn dat je dat er gewoon geen plek meer is in je eigen familie. Dus voor deze mensen is het heel belangrijk om een soort van familiegevoel te hebben. Nou, vandaar dat ook die naam familie in de naam is beland. Zuiderlichtfamilie. Verder het woord licht natuurlijk, dat we het belangrijk vinden om het evangelie uit te dragen. Dus het is niet alleen voor de groep mensen die samenkomt, maar ook om getuige te zijn voor mensen in de omgeving, met name moslims, vluchtelingen, maar dan met een Arabische achtergrond, om hen het evangelie uit te leggen. En we zien ook dat er vaak grote openheid is onder deze groep mensen voor het evangelie, omdat ze of slechte ervaringen hebben gehad met de islam, of ook soms omdat ze de gastvrijheid hebben gevoeld van de Nederlandse samenleving toen ze hier kwamen, dus dat ze eigenlijk verrast zijn door het christendom. Dus we zijn nog met een vrij kleine groep, een man of 15 à 20 meestal. De bijeenkomsten zijn tweetalig, dus zowel Nederlands als Arabisch. We zingen in het Arabisch, dus dat is soms wel eens lastig, maar dat is ook wel leuk om te doen. Volgende slide. Ja, wat kunnen wij als kerk precies doen? Wat belangrijk is, denk ik, is vooral dat we ook wel eens erbij stilstaan in ons gebed dat dit gebeurt. Ook wat ik fijn vind is dat gewoon de naam bekend is. Als die naam valt, dat jullie weten van, dat is dat initiatief met Arabische christenen. Dus dan kun je ook wat betrokkenheid tonen als er weer eens iets is. En wat ook fijn is, dat jullie dit kunnen bekendmaken binnen jullie eigen kring. Mocht je toevallig mensen kennen met een Arabische achtergrond, die wellicht geïnteresseerd zijn in het christendom, dan zou je dat bekend kunnen maken. En nu hebben we morgen een activiteit. Dat is wel heel snel. Daar hebben we onze vervroegde kerstdienst. Dat is de volgende slide. Dit is de affiche die we gemaakt hebben, die we dan verspreiden. Je ziet dat het ook tweetalig is opgesteld. Zodat het ook duidelijk is dat het een Arabisch-Nederlands karakter heeft. Dus als jullie zin hebben, zijn jullie welkom om een keertje te komen kijken morgen. We komen hier bij elkaar in de koffiezaal. Dus het is niet de bedoeling dat iedereen komt, maar als een aantal mensen interesse hebben, dat zou fijn zijn. Het begint om 6:30 s'avonds, half zes, met de maaltijd en om 7:00 begint de dienst. Dus je kunt nog kiezen van welk stukje je zou willen meemaken. Prima, dat was het.
We zullen zo dadelijk samen danken en bidden. We zullen bidden voor de familie De Vouw. Zij werden afgelopen week opgeschrikt door het bericht dat hun nichtje Jorien op 22-jarige leeftijd uit het leven is gestapt. Op de rouwkaart staat: ervan overtuigd dat ze onvoorwaardelijk geliefd was, heeft ze afscheid genomen van het leven om bij haar hemelse vader eeuwige rust te vinden. Het gezin De Vouw is verdrietig en aangeslagen. Voor de kinderen is het ook niet te bevatten. Een nichtje van hun eigen leeftijd. En we bidden ook voor de familie Huibrechtse. Arnold en zijn gezin werden afgelopen week overdonderd door het verdrietige nieuws dat bij een periodieke controle bij Arnold maagkanker is aangetroffen. De eerste bevindingen van de arts zijn zorgelijk. Afgelopen vrijdag is er een CT-scan uitgevoerd om meer duidelijkheid te krijgen. En dinsdag krijgen ze daarvan de uitslag te horen. Laten we samen bidden. God, onze Heer. We horen het bericht over Arnold en we worden er stil van. We bidden u voor Arnold, Danielle, Rens en Joost. Wilt u heel dicht bij hen zijn en hen geven wat ze nodig hebben, want u weet dat. Draag hen alstublieft door alles heen wat er nu op hen afkomt. Angst, verdriet, onzekerheid over wat er komen gaat en hoe het allemaal verder moet. Vader, wilt u dit gezin vasthouden? Houd hen vast en bij elkaar in de storm die nu door hun leven raast. En Heer, we weten niet wat er komen gaat of wat we mogen verwachten. Maar we weten wel dat u ons met een bewogen hart ziet en hoort als we u vragen met nadruk, met klem, om leven in dit gezin en leven in het lichaam van Arnold. Zegent u de handen van het ziekenhuispersoneel en wees met uw genezende hand aanwezig. En help ons als gemeente om hen te dragen in ons gebed. Hen trouw bij u te brengen, als bij hen de woorden misschien even op zijn. Hemelse Vader, we delen in het verdriet van de familie De Vouw. En we vragen u om uw troost en uw aanwezigheid. In dit gezin is nu veel verdriet en ook verbijstering. Hoe kan het toch dat het leven hier op aarde zo zwaar wordt, dat het te zwaar wordt om nog door te kunnen gaan? Wilt u hun hand vasthouden in de zoektocht om deze gebeurtenis zoveel mogelijk een plekje te kunnen geven? En geef hen alstublieft de kracht om de pijn van de onbeantwoorde vragen te kunnen dragen. Schepper van het leven, we weten dat er ook in onze kerk en in onze omgeving mensen zijn die de gevoelens herkennen dat het leven te zwaar lijkt om door te kunnen gaan. Misschien herkennen we die gedachten soms zelf ook wel. God onze Heer, wilt u laten zien dat er altijd een sprankeltje van uw licht kan doordringen in de diepste duisternis van het leven? En wilt u geven dat wie hiermee worstelen een luisterend oor en een uitgestoken hand mogen zoeken en vinden? Heer Jezus, wilt u woensdag ook met uw geliefde vriend Mohammed meegaan naar het interview bij de IND dat over zijn bekering zal gaan? Heilige Geest, wilt u in hem de rust geven om de goede woorden te spreken? En Geest van God, wilt u ook krachtig door hem heen werken, zodat de IND luid en duidelijk mag herkennen dat hij met hart en ziel christen is geworden? Vader, wij danken u voor de Zuiderlichtfamilie, waarmee we ons als gemeente verbonden voelen. Wilt u bij alle betrokkenen zijn en geef hen kracht en volharding om met dit werk bezig te zijn. Help hen om manieren te vinden om in contact te komen met Arabische mensen met een open hart voor het evangelie. En zegent u alstublieft ook de kerstdienst die morgen gehouden zal worden. Geef dat het verhaal over de God die zoveel liefde heeft dat hij een kwetsbaar mens wordt, vele harten mag raken, verrassen en openen. Heer, er speelt van alles in onze leven. Zorgen, dankpunten. En misschien heeft de vraag uit de preek, welk DNA we in ons leven willen laten groeien, ook wel gedachtes en gevoelens bij ons losgemaakt. In de stilte brengen wij ons persoonlijke gebed daarom bij u. Dank u wel dat u ons altijd hoort. Amen. We zingen nu staande onze geloofsbelijdenis met de woorden van de klassieke geloofsbelijdenis uit het liedboek. Laten we dat staande doen.
Thank you.
We zamelen onze gaven in, de kinderen komen terug en aansluitend zingen wij ons slotlied Licht in de Nacht. Ga heen in vrede, in de verwachting van onze Heer Jezus Christus. De Heer maakt je een instrument van zijn vrede. Hij leert je liefde te brengen waar haat heerst. Leert je te vergeven wie je beledigde. Te verzoenen wie in oneenigheid leven. Geloof te brengen aan wie twijfelt. Waarheid te brengen aan wie dwaalt. Hij leert je hoop te brengen aan wie wanhoopt. Licht te brengen in de duisternis en vreugde te brengen aan wie bedroefd is. God leert je in eerste instantie niet zoeken getroost te worden, maar te troosten. Niet begrepen te worden, maar te begrijpen. Niet geliefd te worden, maar lief te hebben. Want het is door te geven dat je ontvangt. Door te verliezen dat je vindt. Door te sterven dat je opstaat tot het eeuwige leven. Zo zegent God, Vader, Zoon en Heilige Geest jou en u vandaag, morgen en tot in alle eeuwigheid.